Wij waren de vorige keer terechtgekomen in Openbaring hoofdstuk 11... met daarin de twee getuigen die zouden optreden in Jeruzalem, want dat staat er feitelijk bij. En het belangrijkste was de aanhef tot dit hoofdstuk feitelijk, waar op symbolische wijze melding gemaakt wordt van de completering en daarmee de opname van de gemeente, uitgedrukt in het meten van de tempel. Maar ook van het feit dat Israël als zodanig, het Joodse volk, nog niet tot geloof gekomen is, uitgedrukt in het niet meten van het voorhof voor de gelegenheid. Want daarvan staat: het is de heidenen gegeven in vers 2 van Openbaring 11, want zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En daarmee zijn wij terecht in de 70ste week van Daniël. In elk geval. Hoe dat ook zij, 42 maanden is 3,5 jaar, dan wel 1260 dagen. Oftewel één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. 3,5 jaar gewoon. Zijn de een van de beide helften van de 70ste week van Daniël. Dat hoeft natuurlijk niet. Iedereen kan er nog op promoveren, zeg ik altijd. Je kunt er elke 3,5 jaar voor invullen die je wilt. Maar met deze Bijbelse gegevens blijft er toch weinig anders over. En het blijkt te zijn inderdaad de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Namelijk de periode die direct begint na de opname van de gemeente. Kortom, na het meten van de tempel. Want dat is het idee. Bovendien is het makkelijk genoeg om te begrijpen. De opname van de gemeente is de wegneming van alle gelovigen, van alle wedergeboren mensen van de aarde. Waarna wij dus blijven zitten met één vraag. De vraag was namelijk, hoe kan dat nu, want er zou altijd een gelovig overblijfsel op aarde zijn. Een waarheid die onder andere wordt aangehaald in Romeinen hoofdstuk 11, waar de apostel zegt, Israël is weliswaar ongelovig, maar niettemin is er een gelovig overblijfsel ook in deze tegenwoordige tijd, en dat is dan de gemeente. Maar als de gemeente van de aarde wordt weggenomen, hou je dus geen gelovige mensen op aarde over. Behalve in die kringen natuurlijk, waar men vindt dat sommige gelovigen het niet waard zijn om mee opgenomen te worden. In die kringen blijven er dus mensen achter. Maar daar geloof ik niet in. En je kunt ook de dingen omdraaien en zeggen, uit het verschijnsel die van hier van Openbaring 11 blijkt, dat wel degelijk alle gelovigen weg zijn. En dat is dan ook de reden waarom twee andere gelovigen op aarde alsnog optreden, die vooralsnog geen deel uitmaken van de gemeente op enige wijze, en die feitelijk het werk van de gemeente moeten voltooien. Een van de belangrijke Bijbelse waarheden is die van Romeinen hoofdstuk 10 en 11... dat kan ik natuurlijk niet uitgebreid bespreken, maar ik kan er wel naar verwijzen, waarin er staat dat weliswaar Israël in onze dagen ongelovig is, maar dat volgens zelfs al Deuteronomium, dus zelfs al volgens Mozes en later ook nog genoemd door Jesaja, het Joodse volk zou het evangelie gepredikt krijgen. Israël zou het evangelie gepredikt krijgen, namelijk door een onverstandig volk, door een heidens volk, door een volk dat de wet niet heeft, kortom, door de gemeente. Want de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente in onze dagen is uiteraard dat wij als gelovigen het evangelie zouden prediken aan de Joden, aan het Joodse volk, dat wat officieel van Israël over is. En Paulus als voorbeeld van de gemeente stelt zichzelf daarvoor beschikbaar en vraagt aan de Heer of hij dan misschien toch in elk geval enige uit zijn broeders naar het vlees tot jaloersheid mogen verwekken om enigen uit hen te behouden. Met andere woorden, de gemeente is geplaatst in de positie van heilig volk, verkregen volk, priesterlijk volk. Kortom, de positie die oorspronkelijk door Israël werd ingenomen of zou worden ingenomen, is gegeven aan de gemeente in onze dagen. Dat betekent dat in onze dagen door de gemeente het woord Gods bekend zou gemaakt worden, maar dan toch in de eerste plaats aan dat volk dat het hiervoor gedaan zou hebben en dat ongelovig is. Dat wil zeggen in de eerste plaats aan Israël. Want via de gemeente zou Israël alsnog tot bekering gebracht worden. Men lezen nauwgezet Romeinen hoofdstuk 10 en daarna wellicht ook Romeinen hoofdstuk 11, voor zover dat nog nodig is. Daarna vragen wij ons af hoe dat dan moet, want de gemeente is straks weggenomen een jaartje of zeven, minimaal een jaar of zeven, voordat Israël tot bekering komt. Hoe moet dan alsnog Israël door de gemeente tot bekering gebracht worden? Het antwoord is dat na de opname van de gemeente twee getuigen die taak van die gemeente zullen overnemen. En dat is wat hier beschreven wordt in Openbaring 11. Want daar lezen wij dat als het zover is en de tempel gemeten is en de voorhof nog niet, kortom, dat dan twee getuigen van Gods wegen zouden gegeven worden, vers 3, en zij zullen profiteren 1260 dagen, dat is hetzelfde als 42 maanden van 30 dagen per stuk. Dus die twee getuigen zullen profiteren, in elk geval in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, met zakken bekleed. Deze zijn, vers 4, de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En voor ik daar verder op inga, wijk ik dan even uit naar een ander schriftgedeelte. Want er staat, deze zijn de twee olijfbomen, twee getuigen. Wie zij zijn, hebben we het later over. Want dat wordt besproken in vers 6, want daar worden ze geïdentificeerd. Maar eerst worden ze geïdentificeerd in vers 4 met deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Welke twee olijfbomen dan wel welke twee kandelaren? Want u begrijpt dat zoals gebruikelijk ook dit een verwijzing is naar oud-testamentische profetie. Zo van reeds in het Oude Testament werd de komst van deze twee getuigen aangekondigd, waarna we ons afvragen waar dan in vredesnaam wel staat. Er zijn die twee olijfbomen die voor de ganse aarde staan. En de aardigheid is dat in mijn Bijbel keurig de verwijzingen bijgedrukt is naar Zacharia 4. En daar zullen we ons vanmorgen dus wat uitgebreider mee bezighouden. En het is ook zeer de moeite waard. Zacharia 4 namelijk is een van de profeten van na de ballingschap. Een van de drie maar van na de ballingschap. Een van die profeten die zeggen dat de toenmalige terugkeer uit de Babylonische ballingschap niet de vervulling was van al Gods beloften. Zijn messiaanse beloften namelijk. En dus wordt in die profeten beschreven wat er nog zou moeten gebeuren. Nou lezen we daar een visioen. En ik ga er snel doorheen. Hè? Daar staat in Zacharia 4. De engel die met mij sprak kwam weder en hij wekte mij op gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zei tot mij, wat ziet gij? En ik geef gratis even als commentaar op dat vers, dat elke keer als een profeet in slaap valt op het moment dat hij een visioen moet krijgen, dan weten wij waar het over gaat. Daniël overkwam het ook nogal eens. Dan weten wij waar het over gaat. In elk geval over onze tegenwoordige bedeling. Dat is zo sinds Genesis 2, sinds Adam in slaap sukkelde en terwijl hij sliep en er dus totaal geen idee van had en niemand er iets van merkte, formeerde God uit zijn lichaam zijn vrouw. Het is de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, want die slaap is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Het lijkt of er niks gebeurt, maar er gebeurt wel degelijk wat. God verwekt zich een gemeente uit het lichaam van Christus en dus is die gemeente het lichaam van Christus. En daar is Eva een beeld van. U leest dat trouwens letterlijk in Efeze 5. Dat moet je wel goed lezen, maar ik zei het toch letterlijk. Maar goed, dat even terzijde. Maar sindsdien is het zo dat als een profeet in slaap valt en weer wakker gemaakt wordt, is dat in zichzelf al een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd waarin God een werk doet in het verborgene. Ga ik niet verder op, hè? Maar daar staat er, wat ziet gij? En ik zeide, Zacharia dus zeide, ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar. U weet wel, dat is de lichtdrager, de kandelaar. Voor alle duidelijkheid, de kandelaar is niet de lamp, hoewel de woorden soms redelijk door elkaar gebruikt worden, maar de kandelaar is eigenlijk een statief en daarbovenop staat de lamp. Of in dit geval daarbovenop staan de lampen. Zoals we kennen de menorah, de gouden kandelaar, geheel gouden kandelaar uit 1 talent goud van de tabernakel in de tijd. Daarop stonden de lampen. De lampen zijn vaatjes met olie, weet wel, zo'n schaaltje. En er hangt daar zo'n tuitje uit, zo'n pit. En die wordt aangestoken. Dat is de lamp. Die staat op de kandelaar. Nou, ik zag een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, boven de top van de kandelaar, hoger dan de kandelaar, was een oliekruikje, staat er. En zijn zeven lampen daarop, niet op het oliekruikje, maar op de kandelaar uiteraard. Heb je dat nog? De kandelaar, daarop staan zeven lampen. Die kennen we trouwens uit Openbaring 1. En in Openbaring 1 waren zeven kandelaar, dan wel zeven lampen, waren een beeld van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd der verborgenheid. Maar dat hebben we al besproken, hè? Maar hier zie je ook zoiets. Dus kandelaar, zeven lampen daarop en daarboven een kruikje. Staat er? Een oliekruikje. Die moet de lampen voeden uiteraard. En daarna staat er nog: die lampen hadden zeven en zeven pijpen, de welke boven zijn hoofd waren. En de twee olijfbomen daarnevens, één ter rechterzijde van het oliekruikje en één tot deszelfs linkerzijde. En als je het uit moet tekenen, dat wordt wat lastig, want het beeld verandert een beetje hier en daar in de rest van het hoofdstuk. Maar dat doet eigenlijk weinig ter zake, dat is nou helemaal zo in dromen, dat kan allemaal gebeuren. We hebben een kandelaar met daarop die zeven lampen. En die zeven lampen zijn via pijpleidingen, via leidingen, buizen, zijn ze verbonden met het oliekruikje. Later zijn het weer twee oliekruikjes, maar dat doet allemaal weinig ter zake. Die lampen zijn via leidingen, olieleidingen, verbonden met het kruikje. En de kruiken zijn verbonden met de twee olijfbomen daarnevens. Zodat het idee is, kijk, die olie voor die lampen komt uit de olijfbomen. Maar via leidingen komt het rechtstreeks uit die olijfbomen in een verzamelvat, een kruik. Of twee kruiken zoals later staat, maar dat maakt niet uit. En vanuit die kruik, via leidingen, gaat de olie naar de lampen. Zodat je hebt een perpetuum mobile. Ik bedoel alleen maar te zeggen, daar komt geen mensenhand aan te pas. Die bomen staan daar, die leveren de olie. Er worden geen olijven geplukt of uitgeperst of zoiets. En er wordt niet met de olie gesjouwd of zoiets dergelijks. Het gaat allemaal vanzelf. Het is geregeld. Het is een automaat, zal ik maar zeggen. Het gebeurt gewoon, er komt niemand aan te pas. En dat is ook het commentaar wat erop gegeven wordt hierna. Het idee is dus, de olie komt zo uit die bomen via leidingen in een kruik, een reservoir, en van daaruit in de lampen, en die wordt verder niet verzorgd. U weet, onder het oude verbond, in de tabernakeldienst moesten de lampen verzorgd worden. De olie moest aangevuld worden, de lampen moesten gesnoten worden, zoekt u dat maar op in uw woordenboek, want zo heet dat. Ze moesten verzorgd worden in elk geval, en hier niet, er komt geen mensenhand aan te pas. En er komt het commentaar. Vers 4, ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende: mijn heer, wat zijn deze dingen? En toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tot mij: weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide: nee, mijn heer. En toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende: dit is het woord des heren tot Zerubabel. En Zerubabel, dat zou je moeten weten, was de erfgenaam van de troon van David en daarmee de voorvader van na de ballingschap, de voorvader van de Heer Jezus. Hij was de zoon Davids dus. Dus dit is het woord des Heren tot Zerubabel, maar eigenlijk over het hoofd van Zerubabel heen wordt gezegd over de uiteindelijke zoon van David en dus de Heer Jezus, de Messias, zeggende. En dan komt het commentaar op dat plaatje, op dit visioen. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Voor alle duidelijkheid, geest is ook kracht. Maar het verschil is dus duidelijk gelegen hierin, dat geest is per definitie onzienlijke kracht. Johannes 3, daar staat dat. De wind, gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Je kan hem namelijk niet zien, maar je hoort zijn geluid. En je kunt ook de uitwerking van de werking van de wind zien, maar het ding zelf niet. En daar gaat het om. Dus het gebeurt onzinnelijk. En als hier staat, nog door kracht, nog door geweld, dan wil zeggen, het gaat niet door zichtbare kracht of zichtbaar geweld, maar het gaat door onzienlijke kracht. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zal het geschieden, hebben de vertalers ingevoegd. Zegt de Heere der Heerscharen. En waar het over spreekt is makkelijk genoeg. Wat wij hier uitgedrukt vinden is uiteraard gewoon nieuwtestamentische en meer in het bijzonder zelfs gemeentelijke waarheid. Want de dagen van Zacharia, van terugkeer uit de Babylonische ballingschap, die dagen brachten niet de vervulling van al Gods beloften. Die beloften Gods over een terugkeer uit alle volken waarin de Heer Israël verstrooid had, die beloften zouden weliswaar ooit vervuld worden, maar voor het zover is, kortom, voordat de voorhof gemeten wordt, wordt de tempel gemeten, Openbaring 11. Kortom, voordat Israël terugverzameld zal worden en met uiterlijk gelaat het koninkrijk Gods op aarde zou gevestigd worden, zou het eerst in het verborgene tot stand komen. Kortom, het gaat over Gods werk in onze bedeling en dat gebeurt niet door kracht noch door geweld. Het gebeurt niet door het zwaard of iets dergelijks, maar het gebeurt door de onzienlijke kracht Gods. En die noemen wij ook, omdat de Bijbel het ook zo noemt, de Geest Gods of eenvoudiger de Heilige Geest. Dus dat hele beeld van die olijfbomen, dat kruikje en die lampen enzovoort, is een beeld van het tegenwoordige werk Gods. En waar God zijn werk doet door Christus, kun je ook zeggen, het is een beeld van het tegenwoordige werk van Christus, de zoon van Zerubabel. En daarmee de zoon van David. Die waarheid dringt slecht door, maar dat komt omdat vele gelovigen denken dat zij in onze dagen iets tot stand moeten brengen. En dat de gemeente iets moet doen vooral. En het is weliswaar niet helemaal onjuist, maar het is misschien een procent of vijf, ik roep maar wat. Het is misschien een procent of vijf van de hele waarheid. De andere 95% zegt namelijk dat de Heer zijn werk zou doen door ons. Daarom kan het er wel zo uitzien dat wij wat doen. Maar het punt is dat de Heer iets zou doen door ons. Hij zou zijn gemeente bouwen. Hij zou ons gebruiken tot zijn eer, tot zijn dienst enzovoort. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van een nieuw verbond. En dat nieuwe verbond is een bediening des geestes. Met dank aan 2 Korinthe 3 waar het ook allemaal staat. Wat hier dus uitgedrukt wordt is Gods tegenwoordige werk. De bouw van de gemeente. Kortom, de twee olijfbomen uit Openbaring 11 zijn dus in de eerste plaats niet die twee getuigen, maar ze zijn in de eerste plaats de gemeente, want dat is wat hier gezegd wordt. En daarom lezen we nog even verder, om dat zeker te stellen. Wie zijt gij, vers 7, wie zijt gij, o grote berg? En u weet, de grote berg is een beeld van een groot koninkrijk. Het is blijkbaar Babel. Dat van Babel, want daar gaat het over in deze dagen van Zacharia en van terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Wie zijt gij, o grote berg, voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. Want alles wat hoog is, zal vlak gemaakt worden als de Messias komt. Men leest Jesaja 40, daar staat het onder andere. Het gaat dus over de overwinning op het koninkrijk van Babel en eigenlijk op het koninkrijk van de duivel. Men lezen Jesaja 14, want Satan is de koning van Babel enzovoort. Het gaat dus over overheden en macht in de tegenwoordige tijd, waarover Christus de overwinnaar is. En in Christus zijn wij daarover meer dan overwinnaar, daar gaat het om. Het gaat erom dus dat ook wij in onze dagen de overwinning hebben op deze macht. Dus deze berg zal een vlak veld worden. Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden een vlak veld, want hij zal de hoofdsteen voortbrengen. En de hoofdsteen is de topsteen, dat betekent het woord gewoon. En de topsteen is gewoon de top van het bouwwerk. En die uitdrukking kennen wij wat uitgebreider uit in de eerste plaats Psalm 118... En daarna uit enige nieuwtestamentische schriftplaatsen, bijvoorbeeld Efeze 2, maar ook 1 Petrus 1 en zo verder. Nieuwtestamentische uitspraken over de steen die geworden is tot hoofd des hoeks, namelijk Christus zelf. Die hoofdsteen is Christus, die opgerichte steen die geworden is tot de top van het bouwwerk, dan wel tot hoofd van de gemeente. Bovendien staat erbij, hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen, genade, genade, zij dezelfde. En dat lijkt me toch een, vanuit het Nieuwe Testament althans, een duidelijke verwijzing naar onze bedeling der genade uit Efeze 3. Dan wel een verwijzing naar de heerschappij der genade uit het laatste vers van Romeinen 5 en daarna uit Romeinen 6. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, want de genade zou heersen door die ene, enzovoorts. Heerschappij der genade dus. En het is natuurlijk ook een verwijzing dus naar de troon der genade, waarover de Hebreeënbrief spreekt, in het bijzonder Hebreeën hoofdstuk 4. Onze bedeling dus. Daarna ook in vers 9, de handen van Zerubabel, maar het is eigenlijk de Heer Jezus dus, hebben dit huis gegrondvest. Want in de dagen van Zacharia werd immers de tempel gebouwd na de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Maar de bouw van die tempel wordt gezien als een uitbeelding van, een voorafschaduwing dus, van de bouw van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En dus staat er, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest, deze tempel namelijk. Want de Heer Jezus zei in, ik meen Matthäus 16, ik zal mijn gemeente bouwen. En die gemeente wordt later genoemd huis Gods. Pilaar en vastigheid de waarheid in Hebreeën 3 en in Timotheus 3 bijvoorbeeld. En natuurlijk weer Efeze hoofdstuk 2. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. En bij deze gelegenheid, de herbouw van de tempel, werd waarschijnlijk, voor zover wij weten, ook Psalm 118 gemaakt. Die psalm met die uitspraak over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofdsteen, tot hoofd des hoeks. En dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen enzovoorts. Die psalm is dat, bij dezezelfde gelegenheid. Dus je hoort ernaast. Zijn handen hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voleinden. Het begin en het einde is werk des Heeren. Want niet door kracht, nog door geweld, maar door de geest van God zal dit huis gebouwd worden. Opdat gij weet dat de Heere der Heerscharen mij tot jullie de gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen, daar zich toch die zeven verblijden zullen, als ze het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubabel. Dat zijn de ogen des Heeren die het ganse land doortrekken. Maar het tinnen gewicht is gewoon het schietlood dat gebruikt wordt om het bouwwerk op te richten. Het zijn meetinstrumenten voor de bouw van een huis en dus voor de bouw van een tempel enzovoorts. Het gaat erom dat hier wordt uitgedrukt dat de Heer zelf door zijn geest een tempel zou bouwen. En dat gaat uiteraard over de bouw van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En daarna, de hamvraag heet dat, sinds de 50e jaren. Vers 11. Verder antwoordde ik en zeide tot hem, wat zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde? Wat of wie zijn die olijfbomen die die geesten die olie voortbrengen en dus de lampen doen branden? En andermaal antwoordde, zo zeide ik tot hem, wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten? Het idee is dat die takken van de olijfboom reiken tot in dat vat, dat reservoir. Hier zijn er ineens twee reservoiren, maar het maakt natuurlijk niet zoveel uit. Het waren toch twee olijfbomen. En het idee is dat die olie uit die olijfbomen komt bij elkaar in één of twee reservoirs, maar dat die reservoirs de olie doorgeven aan die lampen. Dus welke zijn die twee olijfbomen of welke zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn die goud van zich gieten? Maar u weet, zij goten geen goud van zich, zij goten olie van zich. Maar u weet wat olie is, hè? Olie is een beeld van de Heilige Geest. Het is nieuw leven. En dat het ook als goud wordt voorgesteld is niks bijzonders, want goud is een beeld van eeuwig leven. Net als de olijfolie en de olijfboom, trouwens. Dus dat is niet zo moeilijk. Maar de vraag is, wie zijn die? En de staat, hij sprak tot mij, weet gij niet wat deze zijn? En ik zei, nee, Heer. En toen zei hij, deze zijn de twee olietakken welke voor de Heere der ganse aarde staan. En dat is het vers dat in Openbaring 11 wordt aangehaald. Deze zijn de twee olijftakken die voor de Heere der ganse aarde staan. Die olijftakken in Openbaring worden genoemd twee getuigen. Minder dan twee getuigen kun je eigenlijk ook niet hebben, want bij het woord van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Die heb ik toch. Hè? Je moet er minstens twee hebben. Wie die derde is, is niet zo moeilijk, dat is de Heer zelf, maar dat was Openbaring 1, de getrouwe getuige. Ik ben de getrouwe getuige, de Alpha, de Omega en wat er maar is. Dat is de Heer zelf dus, maar daarnaast zijn er nog twee. En het hele punt is dat de olijfboom een beeld is van een getuige, kun je zo zeggen. Je kunt ook zeggen, een olijfboom is de uitbeelding van de bron van eeuwig leven. Daarom is één olijfboom een beeld van de Heer Jezus Christus. De olijfboom is namelijk een beeld van eeuwig leven. Daarom gaan olijfbomen van nature ook niet dood. Niet van ouderdom althans. Voor zover wij weten. Er zijn olijfbomen die zijn ouder dan heel ons Nieuwe Testament. Olijfbomen die er al stonden in de dagen van de Heer Jezus en ze staan er nog. Ze worden aangetast, worden takken afgebroken, ze worden beschadigd. Ze kunnen ook ziek worden, maar van ouderdom als zodanig gaan ze niet dood. De natuurkundige zegt, de olijfboom heeft een zeer sterk regeneratief vermogen. Kan zichzelf in stand houden. Hij heeft het leven in zichzelf. En het product van de olijfboom is olijfolie, die een beeld is van eeuwig leven enzovoort. Maar toegepast zou je moeten zeggen, een olijfboom is een beeld van de getuige. Degene die het woord Gods doorgeeft en het woord Gods is geest en leven, zegt Johannes in het Nieuwe Testament. En daarom is de olijfboom een beeld van priesterschap. Want de priester is degene die verantwoordelijk is voor het bewaren, het produceren, dan wel reproduceren, maar het voortbrengen van het woord Gods. En één olijfboom is één priester, twee olijfbomen zijn twee priesters, dan wel twee getuigen. En daarom is aan te tonen, neemt u maar een concordantie en zoekt het woord olijf of olijfboom maar eens op in de Bijbel, er is aan te tonen dat de olijfboom een beeld is van Israël. Want die zou het woord Gods bewaren en voortbrengen, want Israël is één priesterlijk volk. Maar de aardigheid is dat in dit hoofdstuk dit beeld van die twee olijfbomen van toepassing gebracht wordt op de gemeente. Want in onze dagen, waarin de Heer niet openlijk werkt, maar in het verborgene, niet door krachten, door geweld, maar door zijn geest, in onze dagen doet de Heer zijn werk door de gemeente en is de gemeente pilaar en vastigheid der waarheid. En als Christus het hoofd is van de gemeente en hij is de getrouwe getuige, dan is de gemeente dus die getrouwe getuige. En is dus de gemeente verantwoordelijk om dat woord Gods te bewaren en dus ook te prediken. En waarom wordt het dan voorgesteld door twee? Dan zeg ik, nou, het maakt weinig uit, want die twee zijn toch verbonden met de ene kandelaar. Dan wel met het ene kruikje. Ze horen toch bij elkaar en hoewel het er twee zijn, vormen zij een eenheid. Maar het brengt ons bij een tamelijk algemeen bijbelbeginsel dat de gemeente veelal, niet altijd, maar veelal in de typologie wordt voorgesteld door een dubbele. Door twee. Om te beginnen door twee broden. Het is net Pinkster geweest, dus dat is nog te onthouden. Hè? Het wekenfeest waarbij het offer gebracht wordt van de twee eerstelingenbroden. Maar ze horen bij elkaar, ze zijn één geheel en waarschijnlijk ook, dat is wel zeker, gemaakt uit één deeg. Ze horen bij elkaar, maar die dubbelheid die geeft uitdrukking aan het dubbele deel, de twee delen, die bestemd zijn nou eenmaal voor de eerstgeborene. De eerstgeborene telt voor dubbel, voor twee. En daarom wordt de gemeente door een dubbele voorgesteld, veelal. Want de gemeente krijgt eerstgeboorterecht boven Israël, boven het Joodse volk of de rest van Israël, of hoe je dat maar zeggen moet. En in dit geval dus twee olijfbomen als beeld van de gemeente. Ik hoop dat dat duidelijk is. Zacharië 4 spreekt over onze tegenwoordige tijd waarin de Heer een werk doet in het verborgene voor de wereld, maar waarbij wel degelijk dat licht geproduceerd wordt. En hij doet het. Hebreeën 1 vers 1 vind ik altijd een prachtige illustratie ervan, al zal die voor velen niet sterk zijn, voor mij wel, want daar staat dat God in deze laatste dagen spreekt door de Zoon. Dat hij daar ook nog personeel voor gebruikt bij gelegenheid mag dan zo zijn, neemt niet weg dat het de Zoon is die spreekt en dat het de Geest is die ons in heel de waarheid leidt, ook nu vanmorgen bedoel ik. Het blijft altijd de Heer die tot ons spreekt. En dat is wat hier uitgebeeld wordt, Zerubabel. De genade die ons ten deel is gevallen is dat we in dat werk mogen betrokken zijn, maar hij is degene die dat werk doet en die zijn leven in ons en daarmee in heel de gemeente zou leven. En dus is hij degene die zijn priesterlijk of hogepriesterlijke werk, zijn werk als getuige zou vervullen. Door u en mij, maar zo niet door u en mij, dan toch door andere leden van de gemeente. Hij doet het nou. Het is zijn werk. En dat is wat in dit hoofdstuk wordt uitgedrukt. Daarna zult u zeggen, maar dat heeft toch niks te maken met openbaring 11. Want in openbaring 11, heb je zelf gezegd, gaat het over de dagen na de opname van de gemeente. Daar komen we bij een belangrijk beginsel in de verklaring van het profetisch woord. Ik ga het niet illustreren nu. Maar een belangrijk beginsel, dat is namelijk dat in de dagen van na de opname van de gemeente, de dagen van de zesde bedeling dus, in die dagen is het koninkrijk van Christus nog verborgen, maar wordt het geopenbaard. En de aardigheid is dat wij dus in de Bijbel profetieën vinden over de verborgenheid die van toepassing zijn, weliswaar op onze tegenwoordige tijd waarin het koninkrijk van Christus verborgen is, maar diezelfde profetieën hebben aan de andere kant nog een toepassing in de dagen waarin het koninkrijk verborgen is, maar aan de andere kant ook geopenbaard wordt. Met andere woorden, uitspraken over onze tegenwoordige bedeling vanuit het Oude Testament zijn gewoonlijk ook uitspraken over de dagen van Israël en de bekering van Israël en de wederkomst van Christus. Kortom, de profetieën over de eerste komst van Christus hebben op andere wijze ook een toepassing op de wederkomst van Christus. Veel van die profetieën hebben zelfs in beide gevallen een vervulling. En profetieën over die twee getuigen kennen wij meer uit de Bijbel, maar ze hebben in de eerste plaats van doen met onze tegenwoordige tijd, want de twee getuigen zijn een beeld van de gemeente van vandaag. Niettemin, letterlijk in de eerste komst van Christus waren er ook twee getuigen, het waren namelijk Johannes de Doper en de Heer Jezus, achtereenvolgens. En in de toekomst, als de Heer weer komt, zijn er weer twee getuigen. Die twee uit openbaring 11. Niettemin, die twee getuigen in de eerste komst van de Heer Jezus zijn al een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Ik vestig uw aandacht op dat de geschiedenissen over de geboorte van Johannes de Doper en de Heer Jezus met elkaar verweven zijn. Ze worden door elkaar verteld enzovoorts. Ze hebben ook dezelfde aard. Er kon niks geboren worden, maar het zou toch gebeuren. Ze waren oud of onvruchtbaar of ze hadden geen gemeenschap, wat het maar was. Maar er kon niks geboren worden en het gebeurde toch. En je weet nooit, als je die lofzangen leest naar aanleiding van de geboorte van Johannes de Doper, weet je nooit helemaal zeker of het niet toch over de Heer Jezus gaat. Want het wordt lekker door elkaar gegooid, het wordt door elkaar heen verteld. Waarom? Omdat ze ook eigenlijk één zijn en bij elkaar horen. Ik vestig er ook je aandacht op dat ze nog familie waren ook, hè? Ze kwamen weliswaar uit een verschillende stam, officieel, maar ze waren familie. En hun geboortedata liggen exact een half jaar uit elkaar. Hetgeen wil zeggen dat ze eigenlijk ook bij elkaar horen. Want de kalender was een half jaar verschoven, al sinds de uittocht uit Egypte. Dus eigenlijk werden ze op dezelfde dag geboren, als het helemaal over gaat. Het is wat ingewikkeld. Maar zoek het maar eens uit, heb je nog wat te doen. Ik bedoel, er gaat aan openbaring een heleboel vooraf. Maar er waren toen twee getuigen. En als iemand in de dagen van handelingen, na de opstanding van Christus, gezegd zou hebben, dit kan de Messias niet zijn, want voordat die komt, zouden er twee getuigen komen, want dat staat in Zacharia 4. Zou het antwoord geweest zijn, nee, ze zijn al geweest. Dat was Johannes de Doper en Jezus van Nazareth. En als in onze dagen een Jood zou zeggen, nee, dat kan niet, dat Jezus de Messias is, want eerst moeten er twee getuigen komen, dan is het antwoord, dat is de gemeente. zijn wij. In meerdere een opzicht, maar dat kan ik nou niet uitleggen. Het voert me te ver van het onderwerp af. En als in de 70ste week van Daniel de gemeente is opgenomen en er wordt weer het evangelie gepredikt, dan zal men weer zeggen, maar dat kan niet, want er moeten eerst nog twee getuigen komen. Dan is het antwoord, hier zijn wij. Uit Openbaring 11. En daar gaat het om. Met andere woorden, alles wat op onze dagen sinds de eerste komst van toepassing is, is ook van toepassing op de dagen van de wederkomst van Christus. Het is een vast beginsel. De profetie over dat de Messias zou komen op de Olijfberg. Zie, uw koning komt, arm en in zijn heiland en rijdend op een ezel, mag dan een letterlijke, tamelijk geforceerde vervulling hebben gehad in de eerste komst van Christus. Neemt niet weg dat diezelfde profetie, het blijkt uit het verband namelijk van Zacharia 9, want daar staat het, dat diezelfde profetie alsnog vervuld wordt, in een veel hogere toepassing overigens, in de wederkomst van Christus, wanneer hij met zijn gemeente zal verschijnen op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Het gaat dubbel op. Het aardige is dat wij in de geschiedenis van Jozef geconfronteerd worden met dezelfde chronologische structuur als hier in Openbaring. Namelijk, wij vinden daar, nadat Jozef verhoogd is geworden, vinden wij 7 vette jaren en 7 magere jaren en daarna tot aan de dood van Mozes nog 66 jaren. Die heb je. Daarna delen we hem door 2 en dan wordt de verhouding gewoon 3,5 vette jaren, 3,5 magere jaren en nog 33 jaar. En dat is precies de hele samenstelling van die zesde bedeling. 3,5 jaren van vrede en geen gevaar, 3,5 jaar van haastig verderf en dan nog 33 jaar tot aan het begin van de 1000 jaar, om zo te zeggen. En dat is nou wel aardig, maar het gekke is dat de geschiedenis van Jozef op zich helemaal niks van doen heeft met die bedeling en met de wederkomst van Christus. Essentie van de geschiedenis van Jozef is nou juist dat hij spreekt over onze tegenwoordige bedeling. Waarin de Heer, de zoon van Jozef, een koninkrijk heeft, niet in Israël, maar in de wereld. Niet in Canaan, maar in Egypte. Waar Jozef Christus dus koning is, zonder dat het echte Israël het weet. En als het echte Israël voedsel moet hebben, ik bedoel nou geestelijk voedsel, dan zullen zij moeten uitgaan buiten hun land en buiten maatschappen, buiten hun vaders huis, buiten Israël. Want onder de heidenen, bij dat onrechtvaardige volk, weet u wel, onder Lo-Ami, daar zal men voedsel kunnen krijgen. En dan komt men zonder het te weten toch terecht bij de Messias van Israël, om zo te zeggen. Gaat allemaal over onze bedeling. Heel die geschiedenis van Jozef. Elk hoofdstuk, elk detail ervan. Hoe komt het dan dat je dan toch die structuur van die zesde bedeling in de dagen van de wederkomst van Christus tegenkomt? Het antwoord is dat die verhoudingen die je daar uitgedrukt vindt in die 70ste week van Daniel en verder, dat diezelfde verhoudingen op een ander niveau van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd. Want het is in onze tegenwoordige tijd zo, aan de ene kant dat God zegent, dat er overvloed is, aan de andere kant dat de wereld in duisternis is en dat er dus geestelijke armoede is. En ondanks dat er overvloed is, wordt de armoede in de wereld niet gecompenseerd. En hoe rijk de genade Gods aan de ene kant ook is, vanwege de vette jaren, zal ik maar zeggen, de wereld als zodanig wordt er geen haar beter van. Denk aan die 7 vette en 7 magere koeien. De magere aten de vette op en ze werden niet vetter. En de magere aren aten de vette aren op en ze werden niet vetter. Dat vette is een beeld van de zegeningen die God vandaag geeft. Inderdaad aan de heidenen. En de andere kant wordt uitgedrukt dat die heidenen er toch niet beter van worden. Want het gaat om geestelijke zegeningen enzovoorts. En die 2x3,5 uit de 70ste week van Daniel staan in onze dagen als het ware naast elkaar. De ene helft van de waarheid is dat God zegent en de andere helft van de waarheid is dat deze wereld daar totaal niks van ontvangt. Dat zijn twee dingen die tegenover elkaar staan en die naast elkaar staan en eigenlijk met elkaar verder niks van te doen hebben. Ze hebben geen uitwerking op elkaar, althans niet blijvend, en daar gaat het maar om. Het is die waarheid die in de geschiedenis van Jozef geïllustreerd wordt. Maar je herkent hem later ook in de volgende bedeling, want dan vind je precies hetzelfde. Dan wordt het evangelie gepredikt, dan worden mensen behouden door geloof, maar de wereld wordt er niet beter van. Integendeel, de mensen die tot geloof komen, ook dan worden verzameld uit de wereld en zelfs uit Israël, uit Kanaan. Ze zullen zelfs moeten vluchten naar de woestijn. Ze worden geplaatst buiten de legerplaats, net als wij nu, want ze maken deel uit van een andere wereld. Zo staan de dingen tegenover elkaar. En zo herhalen zich deze Bijbelse beginselen. Dat maakt het er niet eenvoudiger op, maar ja, het is het woord Gods, dus je mag niet eens verwachten dat het eenvoudig is. Nou, maar zo hebben wij in onze dagen de twee getuigen. Dat is de gemeente, dat is de belangrijkste vervulling van Zacharia 4 en Openbaring 11 zegt, maar in de 70ste week van Daniël bestaat dat nog. Wij zijn terechtgekomen in Openbaring 11, vers 4 waren wij. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Nu zijn het ineens twee kandelaren. Het was er maar één, letterlijk in Zacharia 4. Maar we hebben het al over gehad. Soms één, soms twee, maar het maakt verder weinig uit. Daarna staat er, zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Zij zullen hen verdoen door de adem huns monds. Maar dat staat er niet, dat staat ergens anders over de Heer die de vijanden zou verdoen door de adem zijns monds. In 2 Thessalonicenzen 2 bijvoorbeeld. Maar het betekent gewoon dat zij kunnen gebruik maken van de kracht van hun woord. Ze kunnen de tegenstander vernietigen door hun woord. Ik zeg altijd laconiek, dat betekent ongeveer dat als iemand lelijk tegen ze doet, dan zeggen zij val dood en dan vallen ze dood. Zo ongeveer. De adem zijn monds, dat is vuur uit de mond, oordeel. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo, dat wil zeggen op deze wijze, door hun woord gedood worden. Dat is wat ze doen, ze zijn dus onschendbaar gedurende de dagen van hun bediening, 3,5 jaar lang, 42 maanden, 1260 dagen, net zo onschendbaar als later de 144.000 getuigen, maar dat is pas later, want dat was Openbaring 7 en daarmee pas na de 70ste week van Daniël. Hier zijn we nog onder de Joden in de 70ste week van Daniël, speciaal in Jeruzalem. Daarna wordt gezegd wie zij zijn op de bekende wijze, namelijk zoals het in de beeldende kunst gebeurt. Er worden attributen genoemd, dat wil zeggen kenmerkende eigenschappen. Deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering. Dan weet u in ieder geval de identiteit van één van die twee getuigen. Want wij kennen iemand die macht had de hemel te sluiten opdat geen regen regende in de dagen van zijn profetering. Dat was namelijk Elia. Zo begint de geschiedenis van Elia overigens in 1 Koningen 17. En de aardigheid is dat dat later tweemaal in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Eenmaal door Jacobus in Jacobus 5 en eenmaal door de Heer Jezus, waar dat maar was, Lucas 4 geloof ik. En in beide gevallen staat erbij dat de hemel gesloten werd in de dagen van Elia gedurende 3,5 jaar. Dat lees je in het Oude Testament niet eens, maar in het Nieuwe Testament twee keer. Met andere woorden, deze eigenschap om in de dagen van hun profetering de hemel te sluiten, die identificeert één van die twee getuigen althans als Elia. En waarom ook niet? Wij kennen in elk geval het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, waarin staat, zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat, enzovoorts. Elia, die zou komen. De Joden verwachten Elia officieel nog steeds. Voordat de Messias komt, komt Elia. Voor de Heer zetten ze geen stoel klaar, maar voor Elia wel, bij de paasmaaltijd. Daarna staat er, ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen zo menigmaal als ze zullen willen. Dan weet je meteen wie die andere getuige is, want in deze beschrijving herkennen wij Mozes. En vermakelijk is Johannes hoofdstuk 1, waar gevraagd wordt, bent u Elia? En hij zei, nee. Bent u misschien dan de profeet? En dan moet eigenlijk de vraag komen, welke profeet? En het antwoord is, de profeet als Mozes die komen zou? En het antwoord is, ook nee. Maar die worden verwacht. Elia wordt verwacht en in mindere mate Mozes. Maar hier vind je ze inderdaad allebei. Ze komen allebei. De aardigheid is namelijk dat als alle nieuwtestamentische gelovigen van de aarde zijn weggenomen door de opname van de gemeente, er ook, denk ik, niks anders op zit dan dat God twee oudtestamentische gelovigen alsnog zendt naar Israël om het woord Gods aan hen te prediken. En daarna bedenken wij dat zowel Mozes als Elia op wat merkwaardige wijze van het toneel verdwenen. Mozes stierf en daarna is men uitgebreid gaan zoeken naar zijn graf en vond het niet. En het laatste hoofdstuk voor Openbaring, dat is de brief van Judas, maakt er melding van dat Michael zich meester gemaakt heeft van het lichaam van Mozes. Waarom dat was, staat er niet bij, maar het enige wat je kunt bedenken is dat Mozes dat lichaam nog eens ooit nodig zou hebben. En daarom werd zijn graf niet gevonden, want het lichaam was er niet. De Heer had er zich over ontfermd. En van Elia lezen we helemaal niet dat hij stierf, dat hij door de vurige wagen, vurige paden van de aarde werd weggenomen. En daarna lezen wij van hem ook dat ze hem uitgebreid gezocht hebben en hem niet hebben kunnen vinden. En de aardigheid is dat we beiden alsnog terugvinden, Mozes zowel als Elia. Namelijk eerst in de verheerlijking op de berg, waar de Heer spreekt over zijn koninkrijk en met name over de verberging daarvan, want hij was in verheerlijkte gedaante op de berg, niet eens met zijn discipelen, maar met slechts drie van zijn discipelen. Het was eigenlijk verborgen. En daarmee was het een uitbeelding voor onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer voor de wereld althans verborgen is, en waarbij gelovigen, niet eens alle, maar een deel van de gelovigen, wel degelijk de Heer ziet met eer en heerlijkheid gekroond aan Gods rechterhand, met dank aan Hebreeën 2. En terwijl op aarde men probeert de maanzieke knaap te genezen en dus de duivelen uit te drijven en het niet gelukt, zien wij op de berg de Heer in verheerlijkte gedaante, als uitbeelding van de Heer in onze tegenwoordige tijd. En wie zien we erbij? Even maar twee mannen in witte klederen. Die komen we wel vaker tegen bij nader inzien, maar in dit geval staat gewoon wie zij waren. En dat is de enige keer dat er staat wie ze waren. Elia en Mozes. Want Elia en Mozes geven uitdrukking aan de gemeente. Ze zijn met z'n tweeën, twee man, een type van de gemeente. En daarom worden ze met de Heer in heerlijkheid gezien. In verband met onze bedeling wel te verstaan. En toen de Heer opstond uit het graf, waren daar twee mannen in witte klederen. En toen de Heer ten hemel voer en zich verborg achter de wolk, waren er twee mannen in witte klederen. Wij denken dan zullen het wel engelen geweest zijn. Dat waren ze, want het waren boodschappers. Maar als u vraagt hoe ze heten, zeg ik zonder aarzeling, volgens mij, maar dat betekent niks, maar volgens mij, Mozes en Elia. Want het hele punt is dat als de gemeente weggenomen wordt van de aarde, verschijnen inderdaad Mozes en Elia en doen wat de gemeente zou doen. Dan zegt hij, ja, maar ze zijn niet de gemeente. Dan zeg ik, nee, maar dan moet je een andere conclusie trekken. Dan moet je de conclusie trekken dat ze alsnog behoren tot de gemeente. En als vertegenwoordigers van de gemeente inderdaad doen wat de gemeente moet doen. Het evangelie prediken namelijk aan het Joodse volk. Als getuigen, als priesterlijk volk enzovoorts. En je hebt er maar twee nodig. Dat is wel minimaal, maar je hebt er maar twee nodig. En dat dat zo is, dat wil zeggen dat Mozes en Elia alsnog aan de gemeente worden toegevoegd, heeft zo zijn redenen. In de eerste plaats, dit zijn de twee figuren uit heel de oudtestamentische geschiedenis die eenmaal de Sinaï beklommen en daar een ontmoeting hadden met de Heer. En daar gemeentelijke waarheid gezien hebben. Verborgen waarheid. Dat was Mozes. En later ook Elia. Van Elia valt het niet op, maar het is hetzelfde verhaal. 40 dagen in de woestijn en op de berg. 40 dagen wordt in beide gevallen erbij genoemd. En de tekenen die in het Oude Testament gedaan werden, werden in meerderheid gedaan door Mozes en daarna veel later door Elia. En de tekenen van zowel Mozes als Elia zijn tekenen van onze tegenwoordige tijd, van het werk des Heer in onze tegenwoordige tijd met betrekking tot de roeping van de gemeente. Kan ik nou niet uitleggen, maar ik deel het u maar wel mede. Bovendien kennen wij uit de Bijbel met zekerheid nog één man die ook op diezelfde berg geweest is en ook gemeentelijke waarheid gezien heeft. En dat was Paulus. Die te raden ging niet in Jeruzalem, niet bij vlees en bloed en dus bij de geest, maar waar ging hij naartoe en waar zocht hij die geest? In Arabië staat er. In een berg in Arabië, gelaten, beide uitdrukkingen. Dat wil zeggen, hij is naar de Sinaï gegaan en heeft gedacht, als ik de wet niet begrijp, dan ga ik terug naar de bron. Dan ga ik kijken wat Mozes gezien heeft. En hij ging naar de berg in Arabië en hij werd opgetrokken tot in de derde hemel. Of het in of buiten het lichaam was, weet ik ook niet. Als hij het niet wist, weet ik het ook niet uiteraard. Dat is 2 Korinthe 12. In elk geval, gemeentelijke waarheid werd daar gezien. Door Paulus uiteraard, maar in oud-testamentische tijd door Mozes en Elia. En Mozes ging niet het beloofde land in, maar hij kreeg deel aan een beter vaderland. En zo is het met Elia ook, zij krijgen alsnog een hemelse bestemming. Het blijkt trouwens ook uit de rest van het verhaal, dus ik kan me beter voortmaken. Er staat namelijk, als zij, vers 7, als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, dus dat is na 3,5 jaar, dat wil zeggen in het midden van de 70ste week... En dat is het moment waarop dat beeld van het beest zou worden opgericht, de gruwel der verwoesting, weet u wel, in Jeruzalem staande in de heilige plaats. Als ze hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, en waarover hoofdstuk 12 en 13 vooral nog veel meer te vertellen hebben, dat is dat toekomstige antichristelijke wereldrijk. Een ander onderwerp, dus dat komt later. Maar dan zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. Dat wil zeggen, ze worden toch gedood, na 3,5 jaar pas, aan het eind van hun bediening. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is, dus het is Jeruzalem. Daarna zoekt u in ieder geval het woord Sodom op, de naam van Sodom in het Oude Testament. En er zal blijken dat de naam vele malen voorkomt buiten het boek Genesis. En dat in die schriftgedeelte het oordeel over Sodom in de tijd, het oordeel over Sodom beschouwd wordt als een beeld van het oordeel Gods over heel de schepping, over alle volkeren, maar speciaal ook over Jeruzalem. Want het oordeel over Sodom is een voorafschaduwing van het oordeel over Jeruzalem in elk geval. En hetzelfde geldt voor het oordeel over Egypte, in de tijd bij de uitocht uit Egypte, waar farao en zijn legers omkwamen en het grote Egyptische Rijk ten onder ging. Die geschiedenis is een uitbeelding van het oordeel dat over heel de schepping zou komen, maar beginnende bij Jeruzalem. En vandaar dat het hier genoemd wordt. Jeruzalem zal aan dit oordeel niet ontkomen. Mede omdat ze altijd in de loop van de geschiedenis de profeten vervolgd en gedood hebben. En dit is de laatste keer dat het gebeurt. En dus, hun dode lichamen zullen liggen op de straat, dat wil zeggen op het plein, want straat betekent letterlijk breedte. De straat van Gibraltar. De straat van Dover, van de Franse kant gezien. De Fransen zijn wat bijziende, dus die noemen het nauw van Calais. Maar het is een breedte, dat is wat straat is. In werkelijkheid is het dus een plein. Omdat vroeger trouwens werden de dorpen gebouwd ook rondom één plein in het midden van het dorp. Hè? De Brink heette dat vroeger, in Drenthe althans. Hè? Maar dat is de straat, de breedte. Het plein. Hun dode lichamen zullen liggen op de straten der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma in Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën, de volkeren, zullen hun dode lichamen zien, 3 dagen en een halve, want nu liggen ze 3,5 dag dood in Jeruzalem, als ik mij vraag, op dat tempelplein waar het beeld is opgericht, want noemen ze een plein in Jeruzalem. Het tempelplein, ja precies ja. De heilige plaats, de plaats waarop het beeld zou worden opgericht. En ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. en die op de aarde wonen, of die in het land wonen, kan ook, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden, delen zenden heet dat in het Oude Testament, stuur elkaar cadeautjes, want dat doe je als het feest is, en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze profeten, degenen die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. Eindelijk zijn ze van die twee lastige mensen verlost met hun christelijk getuigenis. In de dagen van de antichrist dus inmiddels, hè? Het is feest. Maar dan staat er, en na 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hem gegaan. En zij stonden op hun voeten, zij stonden op namelijk, opstanding. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei, kom hierop. En zij voeren op naar de hemel in de wolk. Welke wolk? Wel, die bekende wolk waarin ook de Heer verdwenen is en waaruit hij bovendien ook zal wederkomen. En op het laatste ligt de klemtoon. Ze voeren op in de wolk, hun vijanden aanschouwden en ze voeren ten hemel. En de vraag is, wat moeten die twee getuigen in de hemel eigenlijk? Ik had het ook anders kunnen vragen. Ik zal het anders vragen. Die twee getuigen, waar horen zij bij? Zijn zij de eerste gelovigen uit Israël? Of zijn zij de laatste gelovigen van de gemeente? Want we krijgen eerst de roeping van de gemeente in onze dagen en daarna zou de troon van David hersteld worden met dank aan Handelingen 15 en daarmee de woorden van Jacobus. En voordat Israël tot bekering komt, verzamelt God zich een volk uit de heidenen, namelijk de gemeente. Nou, deze mensen zijn gelovigen en sterven voordat Israël tot geloof komt, officieel aan het eind van de 70ste week. Horen ze dus bij Israël? Nee. Deze mensen zijn gelovigen en sterven na de opname van de gemeente. Horen ze dan bij de gemeente? Ook nee, maar ze moeten bij een van beide categorieën horen. Dus lezen we wat er met hen gebeurt. Zij sterven, ze staan bovendien op voor het eind van de 70ste week. En ze verdwijnen naar de hemel in de wolk. Waar horen ze dus bij? Bovendien, zij predikt het evangelie aan Israël voordat Israël officieel tot bekering komt. Waar horen ze dus bij? Bij de gemeente. En dus worden ze aan de gemeente toegevoegd. Waar staat die geschiedenis trouwens ook weer? Want dat vergeet ik altijd, in nummerie geloof ik ergens. Was het nummerie 11? Die geschiedenis over de aanstelling van een raad van oudsten, eerstelingen uit Israël. Nummerie 11, vanaf vers 16. De Heer zei tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Niet opdat ze oudsten zouden worden, dat waren ze al. En omdat ze het al waren, konden ze ook als zodanig worden aangesteld. Net als in onze dagen, overigens. Maar zo gebeurde dat, 70 mannen uit de oudsten van Israël. En dan staat er vers 17, en dan zal ik afkomen en met u al daar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. Ze kregen deel aan de geest van Mozes. En ze zullen met u de last van dit volk dragen. Ze zouden met Mozes over dit volk heersen dus. De verantwoordelijkheid voor het volk dragen, opdat gij die niet alleen draagt. En dan lees ik meteen vers 24, en Mozes ging uit en sprak de woorden des Heeren tot het volk, en hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent, dat wil zeggen de tabernakel feitelijk, eigenlijk. Toen kwam de Heer af in de wolk, de wolk, leuk hè? Toen kwam de Heer af in de wolk en sprak tot hem en afzonderende van de geest die op Mozes, hem was, legde hij op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. En dit is de uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond, waarbij Mozes een type is van Christus, waarbij deze 70 oudsten een beeld zijn van de gemeente. En deze 70 oudsten, de gemeente dus, kregen deel aan de geest van Mozes, zoals de gemeente deel krijgt aan de geest van Christus. Want het is zijn geest waardoor wij tot één lichaam, en gemeente, raad van oudsten, eerstelingen, gemeente van eerstgeboren, gedoopt worden, met dank aan 1 Korinthe 12, vers 13. Die 70 oudsten zijn een beeld van de gemeente. Ze worden verzameld uit Israël en geplaatst boven Israël officieel. En dan staat er, toen dat gebeurde profeteerden zij maar daarna niet meer. En dat beschrijft ook het aanbreken van het nieuwe verbond. Want toen werd er ook geprofeteerd in die eerste generatie van de gemeente. Want toen moesten alle nieuwtestamentische bijbelboeken eerst nog geschreven worden. Dat is profetisch werk in elk geval. Maar daarna niet meer, want daarna is het woord van God voltooid geworden en wordt er niks meer aan toegevoegd. En dat is daarna kenmerkend voor al onze dagen. Maar de aardigheid is dat hierna sprake is vanaf vers 26, dat er 2 van de 70 man waren niet verzameld rondom de tent. Maar waren onder het volk en zij profeteerden, namelijk vers 26, maar 2 mannen waren in het leger gebleven. De naam des ene was Eldad en de naam des andere was Medad. En de geest rustte op hen, want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. En ze profeteerden in het leger. Toen zei iemand, ja, dat kan toch niet, Mozes? En toen zei Mozes, oh, waarom zou dat niet kunnen? Er is niks mee mis. Maar het moet duidelijk zijn dat Eldad en Medad niet bij die verzameling waren, maar ze hoorden er wel bij. Toch waren ze afgezonderd en zij profeteerden onder het volk. En zij zijn dus een beeld van de 2 getuigen na de opname van de gemeente uiteraard. En dus van Mozes en Elia, die na de opname van de gemeente het werk van de gemeente alsnog enige tijd voortzetten. En daarna alsnog aan de gemeente ook letterlijk worden toegevoegd door hun opstanding en hemelvaart. Nou, dat is het hele verhaal. Dus Mozes en Elia worden wel degelijk tot de gemeente gerekend en doen het werk van de gemeente nadat de gemeente als zodanig is opgenomen. Daarna hebben wij natuurlijk nog 1 vraag. De vraag is of de prediking door die 2 getuigen ook resultaat gehad heeft. Het antwoord is uiteraard ja. Alleen is het zo dat voor zover toen mensen tot geloof kwamen onder de Joden in Jeruzalem in de eerste helft van de 70ste week, voor zover ze tot geloof kwamen, hebben zij gedaan wat de Heer al gezegd had dat ze zouden moeten doen, namelijk uitgaan buiten de legerplaats of anders gezegd Jeruzalem en Judea verlaten en vluchten naar de woestijn. Uiterlijk, als dat beeld wordt opgericht in het midden van de 70ste week, maar dat was Matthäus 24... en ik meen dat we daar eerder al bij stil hebben gestaan. Men zou vluchten het land uit om zich te verzamelen in Petra. Dat wil zeggen in de woestijn. We hebben het er later weer over naar aanleiding van Openbaring 12. Maar er zijn dus inderdaad gelovigen. En nadat er meer dan 2 gelovigen zijn, kunnen die 2 getuigen dus inderdaad verdwijnen. En hebben ze de verbinding gelegd tussen onze bedeling en de volgende. En het overblijfsel op aarde in stand gehouden. En via die route komt Israël alsnog tot bekering officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar staat dan ook, vers 13, en in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving, dat is dus nog steeds in het midden van de 70ste week, en het tiende, ik weet niet waarom het tiende deel der stad is gevallen. We zijn daar alle dagen aardbevingen, heb ik me laten vertellen, maar ze zijn zo klein dat niemand er zich iets van aantrekt. Maar het is aardbevingsgebied per definitie, Jeruzalem. Het tiende deel der stad is gevallen en er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. Letterlijk dus 7000 mensen gedood. Als uitbeelding van een oordeel dat zou komen. Maar dit is niet de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Want die is pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar wordt iedereen gedood die in de stad nog is. Dat is Zacharië 14, onder andere de eerste verzen. Worden we geacht langzamerhand te weten. En dus is dit niet het eind, maar nog steeds het midden van de 70ste week. En daarna staat er, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Wij zouden het woord overigen de volledige Bijbelse betekenis van de term geven. Overigen is overblijfsel. En als er helemaal overgaat, en ik zou zeggen tenzij anders vermeld, is het een gelovig overblijfsel. U kent de uitdrukking wellicht uit Joël hoofdstuk 2, aangehaald door Petrus in Handelingen 2 overigens. Maar ik lees hem toch maar even uit Joël 2. Waar staat in vers 32, en daar gaat het over het einde van de 70ste week van Daniël. bij de verduistering van zon, maan en sterren, waar we het eerder over gehad hebben, naar aanleiding van Openbaring hoofdstuk 6. Hier in Joël 2, vers 31. Maar bij die gelegenheid, dat is het dus, het eind van de 70ste week staat. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Men zal namelijk uit Jeruzalem kunnen ontkomen. Omdat dan, maar dat is Zacharië 14, de olijfberg zal scheuren als de Heer zijn voeten opzet en men zal de stad kunnen ontvluchten enzovoort. Dat is het einde van de 70ste week. Maar ook dan gaat het over een gelovig overblijfsel. Want er staat, want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn gelijk als de Heer gezegd heeft en dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. En hier heb je dus twee van de drie of vier woorden, vier zijn er geloof ik totaal, die de aanduiding zijn van zo'n gelovig overblijfsel. Ze zijn ontkomenen en ze zijn overgeblevenen. Ze ontkomen namelijk aan het oordeel Gods. Ze blijven over uit dat oordeel. Zij overleven dat, zij worden bewaard. En daarom heten zij een gelovig overblijfsel in bijvoorbeeld ook Romeinen hoofdstuk 11. Ze ontkomen en ze ontkomen omdat zij de naam des Heren hebben aangeroepen, uiteraard in geloof. Met andere woorden, terug naar Openbaring 11, aan het eind van deze periode, dat wil zeggen in het midden van de 70ste week, komt weliswaar enerzijds een voorlopig, een gedeeltelijk oordeel over Jeruzalem, het definitieve komt pas 3,5 jaar later, maar aan de andere kant is er een overblijfsel. Het antwoord op de vraag, zijn er mensen tot geloof gekomen door de prediking van deze twee getuigen, vind je dus in deze uitdrukking van vers 13. De overigen zijn zeer bevreesd geworden, het overblijfsel, de ontkomenen, zijn zeer bevreesd geworden, hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Want het idee is dat inderdaad bij de opname van de gemeente, het meten van de tempel, dus alle gelovigen van de aarde worden weggenomen. En de vraag is, hoe kom je dan toch aan een gelovig overblijfsel en aan een bekering van het Joodse volk en zelfs heel Israël? Wel, doordat twee mannen alsnog de gemeentelijke taak vervullen, Mozes en Elia dus, die een afgebroken werk doen, want hun oudtestamentse bediening werd nogal abrupt beëindigd feitelijk, maar ze zetten hun werk voort in de toekomst en daaruit komt een overblijfsel tot stand dat verzameld wordt overigens buiten Jeruzalem, namelijk in de woestijn. Al gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël en daarna nog eens een keer aan het einde daarvan, maar zoals gezegd, daar hebben we het later nog wel een keer over. En dan pas, hierna, vanaf vers 14, wordt de draad van de geschiedenis weer opgenomen, want dit hoofdstuk 10 en 11 was een intermezzo, was er als het ware tussengeschoven. Dan wordt de draad weer opgenomen en er wordt gezegd, de tweede week is weggegaan, ziet de derde week komt haast. Dat wil zeggen, die zes bezuinen, dan wel zes violen waren geweest van de oordelen Gods. We waren al meer dan 33 jaar later, we waren al vlak voor de 1000 jaren om zo te zeggen. Maar voordat dat laatste oordeel besproken wordt en gezegd wordt dat alle koninkrijken der wereld, vers 15, zijn geworden van onze heren van zijn kust. Dus werd immers teruggegrepen om hoe het kan dat daar toch een gelovig overblijfsel is. En dat gelovig overblijfsel begint inderdaad met deze twee getuigen die in werkelijkheid wel degelijk de gemeente zijn. De aardigheid ervan is natuurlijk dat wij weliswaar vaststellen eerst dat deze profetie van Zacharia 4 uitdrukking geeft aan Gods tegenwoordige werk waarin het evangelie gepredikt wordt aan Israël door de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Daarna zeggen we dat diezelfde profetie ook nog een vervulling heeft straks in die twee getuigen, omdat het nou eenmaal in Openbaring 11 staat. En daarna, aan het eind van het verhaal, trekken we de conclusie dat het niet eens wat anders is, maar dat het om precies hetzelfde gaat. Namelijk, deze twee getuigen maken deel uit van de gemeente. Het gaat dus nog steeds over het werk van de gemeente. Dat ook na de opname van de gemeente wordt voortgezet door een ingrijpen Gods, want het blijft zo dat Israël tot bekering zou komen door het werk van de gemeente. Maar als het is door deze twee getuigen, dan wordt er meteen bij gezegd, nou, maar die twee getuigen behoren ook tot de gemeente. En daar gaat het om. In elk geval is het zo dat Mozes en Elia uitdrukking geven aan koningschap en priesterschap. Begrijp u me goed, van Mozes wordt maar in één keer in de Bijbel gezegd dat hij koning was. Want eigenlijk was hij het niet, maar één keer wordt het wel degelijk genoemd. Ik weet aan mijn hoofd niet waar, maar dat kunt u zelf ook wel opzoeken. Eén tekst waar hij als koning genoemd wordt. In ieder geval, hij vervulde de functie van koning. Ook al werd hij dan misschien in het algemeen zo niet genoemd. Het was een soort verborgen koninkrijk, om zo te zeggen. En Elia, weten we niet van wie hij afstamde. Maar men heeft erop gewezen, wij weten het niet. We weten niet uit welke stam van Israël hij was. Maar in zijn praktische bediening vinden wij de kenmerken van priesterschap. Want de priesters zouden wonen verbreid in het land onder de stammen van Israël. Opdat als men een priester nodig had, er altijd één zou wonen. Om de hoek, zal ik maar zeggen. En zo was het met Elia en zijn opvolger Elisa trouwens ook. Ze gingen naar hem toe. Ze wisten hem te vinden als hij nodig was. En anders stuurde de Heer hem wel. En hij predikte het woord Gods. Hij verrichtte dus een priesterlijke functie. Of hij het echt was, ja, dat weten we niet met zekerheid. Maar datzelfde geldt voor Mozes. Of hij echt koning was, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Hij was in ieder geval niet uit de stam van Juda. Maar samen, Mozes en Elia, geven zij uitdrukking aan de positie van Christus nu. Koning, en toch weer niet. Verborgen namelijk. En priester, zelfs hoge priester, en toch weer niet. Namelijk ook in een verborgen functie. En daar gaat het om. En vervolgens komen wij in het Nieuwe Testament terecht bij twee getuigen. De een heet Johannes de Doper, de ander heet Jezus van Nazareth. En van Johannes de Doper staat dat hij kwam in de geest en kracht van Elia. Hetgeen betekent dat profetieën over de komst van Elia alsnog wel degelijk een toepassing hebben op Johannes de Doper. Dieper kan ik er niet op ingaan, dat wordt iets te gecompliceerd. Maar er is een verbinding tussen die beiden. En de aardigheid is dat van Elia weten we het niet zeker, maar van Johannes de Doper wel. Hij was priester. Want hij was de zoon van Zacharias en die was priester. En dus uit de stam van Levi enzovoorts. En die andere getuige was de Heer Jezus, voordat hij stierf bedoel ik, Jezus van Nazareth. En van hem weten we het ook zeker. Hij was uit Juda, hij was de zoon van David en de erfgenaam van de troon. Je hebt in die twee getuigen wel degelijk de priester en de koning bij elkaar. En daarom zeg ik, Mozes en Elia geven uitdrukking aan het priesterschap en koningschap van Christus, nog verborgen. Maar waar de gemeente deel heeft aan Christus, geven zij dus ook uitdrukking aan het priesterschap en koningschap van de gemeente. Dat mag dan in onze dagen althans in sterke mate verborgen zijn, maar het neemt niet weg dat Openbaring 1 al meteen zegt dat de Heer Jezus Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priester voor zijn God en Vader. En dat is waar die twee mannen dus inderdaad uitdrukking aan geven. En elke keer, ook als het Nieuwe Testament, het tegenwoordige werk van Christus, van de Heer Jezus dus ter sprake komt, of genoemd wordt, of ernaar verwezen wordt, verschijnen dus die twee mannen in witte klederen. Ze zijn, als u mij vraagt, gewoon deze twee, Mozes en Elia, deze twee oud-testamentische figuren, die inderdaad het koninklijke en priesterlijke werk zouden vervullen, het werk van de gemeente dus ook, waardoor uiteindelijk Israël tot geloof zou gebracht worden, want de gemeente bestaat uit eerstelingen van Israël. Dat waren wij van huis uit. Misschien niet, maar dat doet weinig ter zake. Wij zijn het geworden doordat wij als gelovigen in onze dagen deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En daar gaat het om. En Mozes en Elia geven daar uitdrukking aan. Een belangrijke lijn die door de Bijbel door getrokken wordt en die uiteindelijk culmineert in de persoon van onze heiland, die met zijn gemeente straks in heerlijkheid zal verschijnen in de toekomst om Israël eerst en daarna de volkeren aan zich te onderwerpen. En daar zullen we het voor vandaag weer bij laten. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen als onze Vader. We mogen beseffen dat wij in Christus gemaakt zijn tot koningen en priesters. Dat u ons gemaakt hebt tot getuigen. En dat we uw getuigen zouden zijn tot aan het einde der aarde. En dat onze verantwoordelijkheid inderdaad in de eerste plaats is om het evangelie te prediken aan het natuurlijke Israël, aan wie oorspronkelijk deze functie gegeven was. Maar waar dat volk ontslagen is uit het priesterlijke ambt, mogen wij wel bewust zijn dat u ons in dat ambt geplaatst hebt en ons gemaakt hebt tot dienaren van dit nieuwe verbond. Opdat u dat volk tot jaloersheid zou brengen en in onze dagen enige uit hen zou behouden. Opdat ook in de toekomst het volk alsnog tot bekering zou gebracht worden. We danken u dat we mogen zien dat er een doorgaande lijn is in dat werk dat u doet. Een werk dat u hebt aangekondigd in oud-testamentische tijd, dat gerealiseerd wordt sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus. Een werk ook waaraan wij in onze dagen deel mogen hebben. Een werk dat moet leiden tot de openbaring van uw heerlijkheid in de toekomst, wanneer u zich in alle heerlijkheid zult bekendmaken aan deze wereld en uw koninkrijk zult vestigen. We zeggen u dank dat we daarnaar mogen uitzien. We mogen uitzien naar die toekomst waarin u zult vervullen al hetgeen uw heilige profeten van alle eeuw gesproken hebben. We danken u ook dat we ons mogen verdiepen in uw woord dat onvergankelijk is. En daardoor onze levens en ons inwendige mens in het bijzonder mogen bouwen op dat vaste fundament. Opdat we niet zouden heen en weer bewogen worden door alle wind van leer, maar zouden gebouwd worden door dat profetische woord dat zeer vast is, waarop wij acht mogen geven. Opdat uw licht in onze harten zou opgaan en schijnen. Daarom danken we dat we hier vanmorgen bij elkaar mochten zijn. En wij bevelen elkaar bij u aan, opdat uw werk in ons ook persoonlijk mag voortgang vinden. En wij opgebouwd mogen worden in het geloof en mogen wandelen als uw getuigen tot eer en heerlijkheid van uw naam. Amen.